Voordat we beginnen, ga ik je om geld vragen. Ik maak deze podcast voor de lol en om de wereld te verbeteren. En tot nu toe betaal ik de kosten uit eigen zak. Maar het begint een beetje duur te worden. Microfoons, Soundcloud-abonnement, montagesoftware. Om het haalbaar te houden heb ik dus sponsors nodig. Wil jij vrijblijvend per aflevering 3, 5, 10 of meer euro doneren? Ga dan naar patreon.com/ziekdepodcast. Als dank noem ik bijvoorbeeld je naam in de podcast of krijg je een achter de schermen filmpje van de making-of te zien. En in de toekomst komen ook stickers en t-shirts beschikbaar met Ik ben een zieke feminist erop. Ik ben je eeuwig dankbaar. Welkom bij deze bonusaflevering van Ziek de podcast. In deze bonusaflevering luister je verder naar het interview met Therese. Therese had namelijk zoveel interessants te vertellen dat het niet in één gewone aflevering paste. En dus maakte ik deze extra aflevering met nog wat bonusmateriaal. Heb je nog niet naar de gewone aflevering met Therese kunnen luisteren, doe dat dan vooral eerst. Als het goed is, staat die onder deze aflevering in je podcastfeed. Onderwerpen die in dit laatste half uurtje interview nog ter sprake komen zijn onder andere zelfvertrouwen, het beleid rondom donororganen en wat voor misconcepties veel mensen daarover hebben. En een briljant idee van Therese om het makkelijker te maken voor dove en slechthorende mensen om met de trein te reizen. Veel luisterplezier! Nog een moeilijke vraag, denk ik wel. Ik weet niet of je het begrip zelfstigma kent.
Kan je dat uitleggen?
Ja, zeg maar, stigma is dat... ken je het begrip stigma wel?
Ik ken het ongeveer wel, maar hoe bedoel je dat zelfstigma als...
Ja, dat zeg maar omdat er gewoon bepaalde ideeën zijn over dat... dat je toch minder waardig bent of misschien lastiger. Dat je dat, zelfstigma betekent dat je dat op jezelf gaat betrekken. Dat je soms ook zelf gewoon jezelf minder waardig vindt. Of...
Ik denk, ik heb het wel meegemaakt, maar niet erg. Niet meer dan iemand die geen beperking heeft. Ik denk, ik heb het gewoon op momenten dat het niet zo lekker gaat.
Ja.
Maar ik vind mezelf waard. Ik vind dat ik net zoveel waard en kansen heb als anderen. En zeg ik dat woord in het Nederlands. Nederlands is niet mijn eerste taal, hè? Moet ik nadenken. Ik vind dat ik er net zoveel recht op heb als iedere ander iemand. En ja, ik heb bagage vanwege dat doof zijn en ziek zijn. Maar wie heeft geen bagage? Dus het komt me natuurlijk niet makkelijk aan. Ik moet er aan werken, aan mijn eigen zelfvertrouwen. En dat heeft therapie ook mee geholpen. Want als je lichaam een lange tijd niet mee heeft gewerkt, of niet mee werkt, dan is dat heel moeilijk. Hè? Want mentaal ben je wel helemaal op aarde. En dan wil je lichaam niet mee. Maar ik ben wie ik ben. En ja.
En kun je daar meer over vertellen, over wat het met je doet mentaal als je lichaam niet mee wil? Is dat de onvoorspelbaarheid?
Het is een ongeduldigheid. Het is gewoon een ongeduldigheid van, weet je, van, ach. En dus nu, ik geniet ervan. Dat ik kan lopen zonder moer. En ik vergeet het nooit. Nadat ik getransplanteerd was. Ik was een paar maanden later naar Amsterdam. Bij mijn nicht. En we gingen lekker de stad in. Het was zomer. Geweldig dag. En toen vertelde ik mijn zus. En ze was er ook bij. En ze zei, je hebt de hele stad doorgelopen. En toen dacht ik, oh ja, ja, ja. Hele stad Amsterdam doorgelopen. Ik ben niet moe geworden. En dus nu, als het weer lekker is, want ik hou niet van het koud, als het regen of als het winter is, dan pak ik de tram meteen naar huis. Maar vaak als ik weer in Den Haag ben van werk, en dan pak ik niet de tram, dan ga ik lopen. Dus zelfs als het heet is. En ik geniet ervan dat ik gewoon lekker kan lopen zonder moer. En dan sla ik gewoon de tram op de bus over en dan ga ik lopen. Ja. En gewoon aan het genieten dat ik het kan. Ja.
Oh, ik kan me echt helemaal voorstellen. Ja, want ik wilde ook nog, als je het goed vindt, het nog hebben over dat je een donornier hebt, omdat er zoveel maatschappelijke discussie ook over is. En ik ben zo benieuwd hoe dat dan voor jou is. Dat er zoveel over wordt, over die nieuwe wet. Hoe komt het bij jou aan?
Ja, dit onderwerp, hè. Ik kan er soms zo wat over zijn, maar voor mij is het heel eenvoudig. Nooit van mijn leven had ik gedacht dat ik een transplantnier nodig zou hebben. Dat op een dag mij verteld werd dat ik een transplantnier nodig had. En ik heb geen nee gezegd, ik heb ja gezegd. Dus dan lijkt me hetzelfde als mensen jou vragen, wil je donor zijn? Ja. En dat nieuwe wet is alleen maar goed. En als je echt zo tegen bent om geen donor te worden, dan ga je gewoon online. Dan log je in met DigiD en je klikt op nee en is het klaar. Zo makkelijk is dat. En een arts heeft een opinie geschreven in de Volkskrant dat hij als arts nooit aan een patiënt heeft verteld dat hij of zij een transplantorgaan nodig had en dat die patiënt tegen hem zei, nee, dankjewel. En ik denk, mensen moeten bewust zijn en je moet blij zijn dat je gezond bent. Maar het kan ons allemaal overkomen dat je een dag wakker wordt en dat een arts tegen jou zegt, je hebt een transplantorgaan nodig. En dan zal je dankbaar zijn dat er een systeem is waarbij je leven gered kan worden. Want er gaan te veel mensen dood wachtend op een orgaan. Te veel. En het is iets daar een oplossing voor is. En dat is gewoon mijn mening. Ja.
Ja. En wat doet het emotioneel met jou dat er ook mensen zijn die daar anders over denken? Omdat het jou natuurlijk persoonlijk raakt.
Ik ken persoonlijk zelf niet iemand die zo over nadenkt. En ik kan me niet voorstellen dat ik vriend ben met zo iemand. Want ik heb in het ziekenhuis gelegen. En ik heb veel geluk gehad dat ik binnen 3 jaar een nier kreeg. En ik weet dat er ondertussen die wachtlijst veel langer is. En ik heb mensen zien lijden. En ik moet je voorstellen dat er soms moeders zijn met kinderen, met jonge kinderen. En vaders met jonge kinderen. Ik weet van kinderen die organen nodig hadden. En dan wil jij zo zeggen van, oh ja, de regering wil mijn lichaam hebben, de regering wil mijn organen hebben. Nee, nee, nee. Dat is een argument. Ze hebben geen echte argument. En zoals ik al zei, je bent niet verplicht. Je gaat online en je klikt op nee. Zo, wil je niet online gaan, dan ga je naar je gemeentehuis. En volgens mij kan je daar ook aangeven dat je geen donor wil zijn. Niemand pakt jouw organen van je af. Maar er zijn zoveel mensen die er geen moeite voor doen, die er eigenlijk niet kunnen schelen. En dan maken we dat gewoon makkelijker. En dat systeem werkt. Kijk in België, het systeem werkt. En je redt levens mee. En je wilt zeggen dat je tegen levens redden bent. Je wilt nu zelf een referendum doen tegen levens redden. Zo zie ik het. Zo zie ik het. Het is onmenselijk. In plaats van die referendum, en dan maak mensen van bewust dat ze gewoon op nee kunnen klikken. Ik denk dat is veel beter dan een wet storen die levens redt.
Ja, ja, wat ik zelf wel een goed argument vind, maar volgens mij is het wel redelijk gedekt, is mensen met verstandelijke beperkingen. Maar ik geloof dat daar wel iets voor was bedacht.
Ik weet niet hoe dat zit. Volgens mij hebben zulke mensen een soort, hoe zeg je dat? Iemand die verantwoordelijk voor is voor hun. En dat beslissing ligt bij hun. Ik weet het niet. Kijk, er zijn dingen in plaats. Ik heb een keer ook een argument gehoord van iemand met een universitaire opleiding. En dat laat je zien dat het gewoon gaat om misinformatie. En die persoon zei tegen me, ik ben geen donor, want ik heb gehoord dat ze die orgaan bij jou weghalen terwijl je in leven bent. En dat zei iemand met een universitaire opleiding tegen mij. Ik was net getransplanteerd zelf. Ik was van, wat? Nee, nee, nee. Ze halen een orgaan pas weg als je hersendood bent. Helemaal hersendood. Geen kans van terugkomen. Ze doen testen. Ze doen verschillende testen. Voordat ze zelf opperen. Om van iemand die organen te nemen.
Ja.
Het is echt niet. Artsen staan er niet zo op te springen. Als iemand in een intensive care ligt. Oh, maar ja, die gaat een orgaan doen. Maar nee.
Het zijn ook andere artsen volgens mij. Die beslissing nemen.
Ja, ja. Dus zelf. Het is niet één arts die dat beslist. Het is een team artsen die dat beslist. Het is een hele protocol en procedure in plaats om die dingen te doen. Het is echt niet iets dat zomaar gedaan wordt. Nee,
in die zin zou er gewoon echt veel meer kennis over moeten komen. Hoe het precies werkt. Ja, ik heb het meegemaakt van, niet van heel dichtbij, maar van de vriendin, dus de partner van een vriendin van me. En het nare was dat het niet door kon gaan, om een hele suffe reden. Ik bedoel, ik heb dus meegemaakt dat zij is gestorven en zij wilde haar organen doneren. Maar dat is niet doorgegaan omdat er geen OK-ruimte vrij was. En dat vind ik nou echt zoiets suf.
Kijk, bij zulke dingen ben je eigenlijk een beetje sceptisch. Want je weet het verhaal niet van het eerste hand. Precies.
Ja,
dat is één. Ik kan me wel voorstellen als er OK-ruimte voorrang gaat aan levende patiënten die een operatie nodig hebben. Kan ik me voorstellen. Kijk, toen ik opgeroepen werd voor transplant, was dat op een maandag. Ik ben pas op dinsdagochtend getransplanteerd vanwege OK-ruimte.
Jij ook, ja.
Dus ja, maar artsen doen heus geen beslissing zomaar. Hè. Zoals je al zei, die beslissingen. Ik bedoel dat ik maandag opgeroepen werd, pas dinsdagochtend werd getransplanteerd.
Ja.
Het is geen beslissing die ze licht hebben genomen. Hè. Het is een soort triageproces van wiens levens. Welke is het meest belangrijk, weet je? Wat kan wachten, wat kan niet wachten?
Ja.
Zo wordt een OK-ruimte bepaald. Ja. Maar ja, dat donderding. Kijk, ik ben zelf, nadat ik getransplanteerd ben en dat mijn lichaam zich herstelde van alle stoffen en zo, ik ben ook donor.
Ja.
Van mij mogen ze alles gebruiken.
Ja.
Ik hoop dat mijn organen voor mijn longen nog goed zijn en mijn hart. Ja, ik zou heel blij zijn als ik iemands leven kan redden, mocht ik doodgaan. Ja, het zou een eer zijn.
Ja. Dus, ja. Ja. Ja, ja, zo voel ik dat nu ook. Ja,
ja, en ik ben heel blij. Ik weet ook niks van de nier die ik heb. Dat is allemaal zo geregeld. Hè? Het is allemaal heel anoniem. Maar ik ben elke dag dankbaar dat die ene persoon die beslissing nam om donor te worden.
Ja, want is het mogelijk om anoniem via die instanties toch contact op te nemen met de familie?
Het is mogelijk. Ik heb ervoor gekozen niet te doen. Ik ben dankbaar. Maar als iemand dat nodig vindt, ja, dan kan je gewoon een briefje schrijven en dan zorgen die instanties die dat allemaal regelen, dat die brief anoniem bij de familie van die donor aankomt.
Ja.
Maar ja, ik was zelf zo bezig met mijn eigen recuperatie en dan, en je weet niet hoe dat familie ook zit, hè?
Nee, je weet niet wie het zijn. Je weet niet hoe ze zich erover voelen.
Niet zo te zijn, maar staan ze er echt wel op te wachten? Ik bedoel, ik kan me voorstellen dat als mijn organen als donatie gebruikt waren, dat mijn familie het niet zo nodig heeft om een jaar later een brief te krijgen.
Ja, je weet het gewoon niet. Het is heel persoonlijk.
Maar als iemand dat wil doen, volgens mij kan dat wel.
Ja. Ja. Wat vind je eigenlijk dan van die films? Ik weet niet meer hoe die heet, maar er is zo'n film over een harttransplantatie. En wat was het nou? Dat iemand dan verliefd wordt op degene die dan het nieuwe hart heeft.
Oh, ik ken dat film, dat oude film, hè? Volgens mij was het met Minnie Driver.
Ja, zij is zo knap.
Ja, ik heb het een keer op een vliegtuig gezien. Ik ken het. Ik weet niet wat ik ervan moet denken. Ik weet het echt niet. leuke film, maar het echte concept van dat hart, nee. Ja, dat is echt mooi makkerij, weet je. Weet je, ik weet het niet. Ik weet het niet.
Het is heel geromantiseerd.
Ik kan me niet voorstellen, het is echt... Nou, ik vind het gewoon onrealistisch. Ik zei, het is ja, echt Hollywood, laten we zeggen, ja. Echt Hollywood.
Ja, maar is dat dan wel goed als mensen... Zie je dat als iets positiefs? Of denk je dat mensen beter een wat realistischer beeld erbij zouden kunnen hebben?
Ik denk het beste manier om een realistisch beeld van te krijgen is dat mensen over hun ervaring praten. Van een transplant, ik bedoel. En er is zoveel eromheen. Je bent niet genezen als je een transplantorgaan krijgt. Je gaat zoveel medicijnen slikken tegen afstoting en zo. En die medicijnen hebben op zich weer bijwerkingen. En toen ik informatie kreeg over die transplant, hamerden ze ook er heel veel op. Het is geen genezing, het is een levenskwaliteitverbetering. Dat is het. Sommige mensen... Die knappen heel veel op van een orgaan. Andere mensen minder. Bij sommige mensen mislukt het helemaal, want een afstoting kan altijd gebeuren. Dus het is een heel ingewikkeld iets. Maar dat het levens redt, of ja, dat is niet te betwisten. Dat valt echt niet te betwisten. Nee.
Ja, en ook dat je gewoon überhaupt ook weer een fatsoenlijk leven kunt hebben met, zonder elke keer die dialyse.
Ja, ik bedoel, als ik nooit die transplant had gehad, dan was ik waarschijnlijk niet meer hier. En dankzij die neer kan ik gewoon meedragen aan de maatschappij, weet je. Je kan werken en je kan gewoon genieten. Je bent er voor je familie. En dus ja, je hebt nog een paar vele jaren erbij. Dus ja. En zonder dialyse natuurlijk, ja.
Ja. Oké, nog een laatste, wat luchtiger vraag. Even kijken hoor. Vind je het belangrijk om contact te hebben met andere mensen met jouw ziektes? En ik ga er eigenlijk al bijna vanuit dat dat dan via internet is. Dus de volgende vraag was dan, hoe belangrijk is internet voor je? Maar
nou, ik denk dat je bedoelt laatgenoten contact. Nee, dat is voor mij helemaal niet belangrijk. Ik heb er nooit mee wat gehad. Ik herinner me toen ik als 25-jarige nierpatiënt werd. En je bent heel vaak op de nierafdeling. En zij waren allemaal oudere mensen. En daar, ja, ik was echt het jongste daar. Ik was echt ik was het jongste van het. Ik was echt een baby van de afdeling of zo. Nee, ik heb niks met lotgenoten contact.
En als er nou jongere lotgenoten zouden zijn...
Ik heb het nooit dat behoefte gehad. Ik, weet je, mijn geval is zo ingewikkeld. En ik ben iemand die me heel erg een individueel voelt. Echt een individueel voelt. En ook qua doof zijn, had ik nooit dat behoefte van dat. Nee. Internet is wel belangrijk voor me in de zin dat ik doof ben. En dat ik daar via internet makkelijk kan communiceren met mensen. En... Daar, weet je, ik bedoel, wij zijn elkaar zelf online tegengekomen, op Twitter. Yeah. Dus ik ben iemand die altijd op Twitter zit. Ik heb een Instagram-account en mijn eigen website waar ik op weblog. En dat, in die zin is dat internet voor mij wel heel belangrijk. Dus voor mij is het belangrijk. Het is ook mijn baan. Ik bedoel, ik ben webdeveloper. Dus internet is een groot deel van mijn leven, ja.
Kan je nog iets over je baan vertellen? Dat is ook nog wel leuk, denk ik.
Nou, ik ben in die richting gerold vanwege mijn studie, communicatiesystemen aan de HBO. En ik heb ervoor gekozen op web development. En ja, het is wel leuk. Het is wel veel intensiever geworden. Omdat websites de hele dag nu veel meer ingewikkeld zijn dan vroeger. Dus je moet steeds alles bijhouden, bijleren. Maar mijn interesse gaat nu meer richting de toegankelijkheid.
Oh, wat gaaf. Doe je daar voor je werk dingen mee?
Voor mijn werk ook, ja. Natuurlijk moeten we zorgen dat onze website toegankelijk is. Daar, ja, Dus ik ga vaak naar workshops of zo om alles te leren. Van wat de eisen zijn, wat de wet zegt. Ja. Maar zoals ik al eerder vertelde, wordt nu het algemene toegankelijkheid voor mij belangrijk. En daar ben ik nu mee bezig. Meer oriënteren en praten met mensen. Van hoe kan ik erbij dragen, erbij mee helpen. Dat weet je, dat ziekenhuizen daar beter in zijn. Helpen wat er gedaan kan worden, ook voor het trein. En ik weet dat de NS en de ProRail heel hard eraan werken. Maar je hebt wel dat ervaringsdeskundigheid nodig. Hè? Van, en,
dus jij gaat misschien wel iets ontwikkelen, zodat als jij en andere mensen die doof zijn in een trein zitten en wordt iets omgeroepen, dat jullie dat ook gewoon...
Niet zozeer ontwikkelen. Ik heb wel ideeën wat beter kan. Ja, dat wel. En ik zit vaak van, oh ja, weet je, als je dat deed, als je dat doet, dat kan dat beter. En ik vind, in mijn ervaring, er was zoveel gedaan voor blinde mensen. En dat is heel goed. Dat is heel zichtbaar, die beperking. Hè? Want ze hebben vaak een hand bij zich of een stok bij zich. Maar als iemand doof is, dan weet je dat weet je dat niet. Dat is echt een onzichtbare beperking. En ik vraag me af hoeveel mensen me aanspreken als ik voorbij loop of zo. En ik hoor ze niet, maar ik ben doof. Yeah. En ja, en die dingen wil ik beter. Dus de trein kan beter, hoe het ziekenhuis beter kan. Dat, weet je, dat ze jou niet bellen. Yeah. En soms weet je dat het ziekenhuis is, hè? Want je was er net. Wie gaat jou bellen? En dan wordt het super zenuwachtig.
Ja. Yeah.
En ja, dus ik zie echt verbeterpunten. En ik heb ideeën erover, ja.
Heb je nog een leuk, concreet idee wat je nog zou willen delen?
Ik heb een heel super idee. Gezien dit later uitkomt, zal het wel op mijn blog staan tegen die tijd. Nou, het was een ervaring die ik had met de trein. Als ik naar huis ga van werk, dan stap ik uit de metro op Centraal Station in Rotterdam. En dat is beneden. En dan heb ik soms 4 minuten om mijn trein te halen. Of ja, de ene trein die lekker rechtstreeks gaat en dat ik rustig kan ik lekker inlezen. Dat is mijn gewenste trein. En dan heb ik dus 4 minuten of een paar trappen op te rennen. In shock en al die mensen mazen tijdens de drukte en dan het spoor oprennen. En dan heb je echt geen tijd om op de app... Nee, dan ga ik. En dan zie ik dat die trein staat, dat de deur open is. Ik hoor het niet fluiten. Maar ik zie wel dat de deur open is. Dus ik stap in. En gebeurde het op een keer dat ik instapte en die deur sluiten. En die had mijn rugtas bijna te pakken. Oh. Maar ik hoorde het niet fluiten. Als ik wist dat die deur dicht zou gaan, dan had ik niet ingestapt. Nee. En toen dacht ik, oh jee, dat was bijna gevaarlijk. En ten tweede, oh jee, ik ga zo'n boete van €300 of zo krijgen, omdat ik toch was ingestapt. Ik was daar, je krijgt dan een flinke boete als je het doet en de conducteur jou ziet. En volgens mij heeft hij me gezien, hij staat helemaal aan het einde. Hij weet niet dat ik doof ben. Dus ik dacht, ik hoop dat hij niet de hele trein gaat doorlopen op zoek naar mij om een boete te geven. En toen dacht ik, maar waarom hebben die deuren geen licht? Een soort rood lampje dat gaat flitsen op alle deuren en dan weet je dat gaat sluiten, stap niet in. En dat lijkt me superhandig. En tijdens dat rennen denk ik ook soms, iemand die horend is en die gaat en gezond, die rent sneller dan ik.
Ja.
Dus die man fluit, die conducteur. En iemand die rent en die komt boven, die heeft het fluit waarschijnlijk niet gehoord. En die ziet wel dat de deur open is. Zo iemand gaat gewoon ook instappen.
Ja, en soms dan hoor je ook niet goed van welke trein de fluittoon is.
Als er meer treinen tegelijk fluiten of zo. Ja, ik kan me voorstellen als horend iemand dat je niet weet welke.
Ja.
En dus dacht ik, als al die deuren een rood lampje hebben die flitsen als de deur gaat sluiten.
Mm-hmm.
Dan weet iedereen, fluit of geen fluit, doof of niet doof.
Ja.
Dat, oh nou ja, iemand die blind is, heeft dat fluit natuurlijk nodig. Dus fluitsignaal, lichtjes bij de deur. En dus lijken met lichtjes, superhandig. Ik zou er heel blij mee zijn als lichtjes er waren. Ja, bij de deur.
Ja, leuk idee. Nou, dan kunnen wij dat meteen de wereld insturen met deze podcast. Wie weet waar het wordt opgepikt. Of heb je dit al met de NS gedeeld?
Nou, ik ga erover schrijven. Dus er is al een blog op mijn website tegen de tijd. de stad. En ja, wat treinleven betreft. Ik ben echt naar het treinleven sinds ik hier woonde. Eerst voor mijn studie, nu voor mijn werk. We hebben nu die app. Maar een keertje stonden we vast op de spoor ergens. Ik weet niet waar. En ik had geen idee wat er gaande was. Ik heb een uur lang in de trein vast. Ze roepen het om. Maar kijk, ik ben zelfstandig. Hè? En ik ben ook doof. En dan wil ik niet bij de medepassagier. Oh, weet je wat? Dat is echt zelfstandigheid. En dat gewoon zelfstandig willen zijn. En dan zou het gewoon superhandig zijn als in de app stond van, ja, zit je in de trein en die trein zit vast en dat duurt nog zo.
Ja, inderdaad.
Weet je hoe ik moet uitzoeken wat er gebeurt? Dan moet ik op Twitter naar alle mensen die klagen en via hun kan ik te weten komen. Oh, ja, oké, dat is er aan de hand.
Ja, dat is wel een slimme strategie.
Dus daar had Twitter mee bij. Maar het zou moeten zijn dat gewoon die app gewoon live update heeft.
En ja.
Ja.
Mm-hmm.
Dat zou heel handig zijn.
Ja. Oké. Nou, ik denk dat we zo wel heel veel hebben voor mijn podcast. Is er nog iets wat je zelf nog heel graag kwijt wil?
Goed. Nee, ik denk dat we alles hebben besproken, ja.
Ja, nou, het was heel erg leuk om dit verhaal zo te horen. Heel erg dankjewel voor je deelname.
Dankjewel voor het luisteren naar deze bonusaflevering. Dank aan Darice, dank aan Apple Shampoo Art voor het logo en dank voor het trouwe typteam dat deze bonusaflevering heeft uitgetypt. Tot volgende keer!